Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon.
Welkom bij aflevering 284 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Johan Petit in november 2015 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema pubers.
Goedenavond allemaal. Ik kom dus een verhaal vertellen over hoe ik was. Ik kom uit Antwerpen, dat zult al horen, dus uit België. En ik was als puber. Ik was eigenlijk een redelijk gelukkig iemand, omdat wij ook een redelijk gelukkig gezin waren. Ons moeder en ons vader waren eigenlijk twee toffe mensen. Mij en mijn zus, we waren in totaal met vier en een kat. Wij zagen elkaar graag, min of meer. Dus dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Hè. Wij waren een typisch gezin uit de jaren 80. Want in die 10 jaar ongeveer ben ik zo van jong naar iets ouder. Ben ik volwassen geworden eigenlijk. Tegen het eind, begin van de jaren 90 was ik volwassen. En ik was eigenlijk een redelijk gelukkige puber. En ik was ook zeer optimistisch en vrolijk. En dat ligt niet alleen aan mijn ouders, maar dat is ook iets dat in mij zit. En ik was ook een soort wereldverbeteraar. Dus als er al verdriet in mij was, dan ging dat vaak of dat slecht ging met de wereld. En dan wou ik graag de wereld verbeteren. En een van mijn grote helden, dat was Freek de Jonge. Omdat ik luisterde naar al die zijn platen, die waren helemaal tot in België geraakt. En wat ik zo straf vond aan zijn verhaal, dat was dat hij precies het antwoord had. Dus, want ik was ondertussen ook tegen mijn 15 geloofde ik niet meer in God. Maar Freek de Jonge die had een soort antwoord. Die wist eigenlijk hoe dat het helemaal met de wereld... En als iedereen zou doen, gelijk als Freek de Jonge, als iedereen daarnaar zou luisteren, dan zou alles goed komen. En dat wou ik eigenlijk ook... ik wou eigenlijk ook dat het goed ging met de wereld. En ik dacht ook dat dat wel ging lukken. En dat was eigenlijk... dat was wat ik wou doen in het leven. Ik wist niet juist wat, maar ongeveer de wereld beter maken. Nu, toen ik een jaar of 16 was, kreeg ik op een bepaald moment een cassetje in handen met zo een conference van Freek de Jonge, met daarop het verhaal, het kistje van hem. En dat kistje, dat verhaal, dat gaat over een jongen, Prana, die op een bepaald moment van iemand een kistje krijgt. En in dat kistje zit een geheim. En die Prana is, ik weet niet, blij met dat kistje, is daar ook heel trots op. En op een of andere manier wordt dat kistje voor hem alles. Dat wordt een soort bijbel voor hem. En ook iedereen is allemaal jaloers op dat kistje. Dus die wordt een soort held. Iedereen ontbiedt hem. En die heeft keiveel succes doordat hij een geheim heeft. En iedereen wil weten wat dat geheim is. Nu, op een bepaald moment loopt dat mis, wordt dat kistje opengedaan. En blijkt dat er niks in dat kistje zit. En de Prana is helemaal van zijn melk. Die is totaal in frenen van één. Die weet niet wat hij meteen. Maar die gaat toch verder met zijn leven. Die trouwt, krijgt een zoon. Dus Prana junior. En tegen dat die Prana junior 12 jaar is, vraagt hij onze vader, papa, wat zit er in dat kistje? En om die, zijn zoon, die desillusie die hij zelf heeft meegemaakt, te besparen, zegt hem niks. Er zit niks in dat kistje. En leest hem een gedicht voor, een briefje, dat hem er 10 jaar, of 12 jaar, toen hij die zoon... toen hij mij ontdekt had, er ingestoken. En dat gedicht, ik weet het niet meer juist van buiten, maar het komt erop neer. Alles is gedaan. Doe niks. Niks helpt. Niks heeft zin. In 10 zinnen verwoordt Freek de Jonge de totale zinloosheid van het bestaan. Niks heeft zin. En ik hoorde dat. En dat sloeg zo bij mij naar binnen. Dat sloeg alle grond onder mijn voeten weg. Dat ik niet meer wist wie ik was. Ik was echt ineens... al mijn ideeën om de wereld te verbeteren. Hoe vaag... want ik had ook al zo kunstwerken gemaakt. En die naast de autostrade gewoon zitten. Met bestand uit oude blikjes in het gedacht. Dat mensen dat dan gingen zien. En dat die dan gingen stoppen met blikjes weggooien. Ik dacht echt dat dat kon. Maar dus al dat soort dingen voelde ik eens. Dat is allemaal nutteloos. Niks is zien. De mens... Ja. En ik wist niet meer wie ik was. Totaal beginnen flippen. En toen ben ik... want ik was ook zeer romantisch. Toen ben ik eigenlijk weggevlucht tot ons huis. Hè, en toen wist ik niet goed waarom, maar ik ging eigenlijk, hè, zonder dat ik het wist, op zoek naar mijn eigen. En andere mensen gaan naar Nepal of zo, hun eigen zoeken. En, maar ik, ja, ik ben toen gewoon naar het station gegaan. En het was ook zondag, dus dat ging perfect. Ik heb er zelfs niet voor moeten spijbelen. Dus ik ging naar het station en ik ben daar een trein opgestapt. Ook zo van, het mocht niet uit naar waar, ik zie maar waar ik uitkom. Hè, want daar ging ik ergens, ik wou een avontuur beleven. Ik wou iets meemaken dat mij terug... maar dat bleek dan een stoptrein naar Brussel te zijn. En die stoptrein, doordat hij zoveel stopte, elk idioot station, dus om de 3 kilometer, ging die trein ook echt niet vooruit. Hè. Dus dat ging echt zelfs gewoon 1,5 uur duren voordat ik in Brussel, dat was maar 40 kilometer van Antwerpen. Dus dat, ik had eigenlijk natte voet kunnen gaan eigenlijk. Meest gevolg dat ik dan in Mechelen ben uitgestapt. Hè. Mechelen, voor degenen die dat niet weten wat dat is een klein stad, dat is echt een petiterig stadje eigenlijk. Dat is zo'n groot dorp eigenlijk. Maar zwart, ik ben toen uitgestapt en het was aan het regenen. Dan ben ik zo door de straten van Mechelen beginnen dwalen. En wat toch ook wel een avontuur was in de zin dat... Ik was nog nooit in Mechelen geweest. Dus nu zou ik naar New York komen. Toen was Mechelen voor mij ook een soort New York eigenlijk. En omdat ik dat niet kende. Wie weet wat ging ik er allemaal tegenkomen. En het regende en mijn haar weer zo wat nat. En ik was zo triestig en dan ja, dacht, maar dan na 10 minuten voelde ik ook van ja, hier kon ik niks tegenkomen. Dus dan ben ik uiteindelijk een kerk binnengestapt, omdat die open was. Hè, dus ik liep er binnen. En wat bleek, die kerk was helemaal leeg. Hè, die was helemaal leeg. Dus ook had zo rondgekeken, niemand gezien. En dan ben ik, hè, romantisch en als ik was, ben ik op het altaar, echt in het midden van die kerk gaan zitten. En met mijn bungelende beentjes in de lucht. Heb ik toen, als een soort van antwoord op Freek de Jonge's gedicht, zelf ook een gedicht gemaakt. En ik heb dat dan in mijn kop, hè, want ik had geen big bij. Dus ik heb dat gedicht ook ineens van buiten geleerd. Hè, want ik kon dat wel, ik moest dat onthouden. Dus ik was dat aan het leren en aan het schrijven tegelijk. En dat was een gedicht in het Engels. Hè, en mijn Engels was toen ook nog niet zo goed. En pas op, ik was mezelf ervan bewust. Dus ik wist, mijn Engels, dat klopt niet. Dat klopt grammaticaal, betekenisdinges, klopt allemaal niet. Maar ik wou dat toch per se in het Engels doen. En dus als je moet daarom ook niet per se dat verkeerd verstaan. Je moet proberen het juist te verstaan, ook al heb ik het verkeerd gezegd. Maar dat gedicht, ik ken het nog altijd van buiten, dat gaat als volgt. What's the sense of being if I tomorrow die? Being sense is ugly. Reason's just a lie. This song is only living as creature of my mind, unnecessary thinking, 'cause nothing will be found. I keep walking round in circles, I'll starve if I don't lie. I want to have a purpose if I tomorrow die. En act met die laatste zinnen, eh, I want to have a purpose if I tomorrow die. Met die zin kwam het op een of andere manier allemaal terug goed. In de zin dat ik voelde dat ik, als er dan geen zin was, dat ik dan eigenlijk maar op een of andere manier zelf zin moest gaan zoeken. En ook al was het dan niet de echte zin, dat dan toch, dan kon ik voort. En eigenlijk met dat gedicht te maken, met uit te drukken van wat ik, ja, de zinloosheid uit te drukken, heb ik die eigenlijk op zijn stert getrapt. En had ik die terug te pakken en kreeg het leven terug zien eigenlijk. Dat was eigenlijk heel raar. En dan ben ik van dat altaar gesprongen. En dan ben ik die kerk uitgewandeld. En dan ben ik terug naar huis gegaan. En ben ik eigenlijk verder gegaan met mijn leven. En uiteindelijk ben ik hier geëindigd om deze verhaal te vertellen. Zo. Dank je.
Dat was een verhaal van Johan Petit. In Nederland zou Johan cabaretier worden genoemd, maar in België wordt dat woord godzijdank niet gebruikt. Johan maakt solovoorstellingen op de grens tussen theater en comedy. Zijn nieuwe voorstelling, Nu het nog kan, gaat in september in première. Voordat alles anders werd, maakte hij samen met Wim Helzer de voorstelling Hoe te leven. Ze gingen daarin op zoek naar de beste levenswijsheid ter wereld. Ik had dus al kaartjes en zodra het kan, ga ik er zeker heen. Johan vertelde 2 keer bij Echt Gebeurd en raakte naar eigen zeggen zo begeesterd dat hij nu zelf een verhalenavond in de Arenburg Schouwburg in Antwerpen organiseert. Onder de titel Waar Gebeurt. En ook van Waar Gebeurt bestaat de podcast, die je kunt vinden in je podcast-app. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering, de onvolprezen Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 284. Tot volgende week en onthoud, doe als Freek de Jonge, dan komt alles vanzelf goed.